Gemeente zullen we als voorbereiding op deze belijdenisdienst met elkaar gaan zingen. Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe liefelijk, hoeveel heil genot, o Heer, de legerscharen God zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84 en daarvan het eerste vers.
In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 67ste psalm. De 67ste psalm en daarvan het tweede vers. De volken zullen u belijden. O God, u loven al tezaam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Het tweede vers van de 67e psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen en doen dat in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. Het 10e hoofdstuk, waarvan we lezen de versen 1 tot en met 13. Deze schriftlezing die eindigt dus met hetzelfde vers als waar vanmorgen de schriftlezing vanuit Handelingen 2 eindigde. De schriftlezing Romeinen 10, vers 1 tot en met 13. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 64e psalm, het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op den Heer alleen. Wat er verder volgt in vers 10 van de 64e psalm.
Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot een zaligheid. Want ik geef een getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en een eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is de Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 10, en daarvan het negende vers, Romeinen 10, vers 9, waar het woord van de Heere onze tekst luidt. Indien gij met uw mond zult belijden, de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. De voorbereiding op de prediking willen met elkaar gaan zingen uit de 43ste psalm. En daarvan de versen 1, 3 en 5. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn rechten, maak mij vrij. En ook het derde vers, zend hier uw licht en waarheid neder. En het vijfde vers, uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. 1, 3 en 5 van de 43ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 17e psalm en daarvan het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. Vers 3 van de 17e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, geliefde belijdeniscategorisanten, waarom zouden jullie belijdenis gaan doen? Die vraag zul je jezelf in de achterliggende tijd ook vast wel hebben gesteld. Je hebt er misschien mee geworsteld. Je hebt ook wel even getwijfeld mogelijk. En misschien zijn er wel meer jongeren die met deze vraag rondlopen. Belijdenis doen. Waarom zou ik? Wat is het nut ervan? Wat voegt het toe? Wat heb ik eraan? Ja, waarom zou je belijdenis doen? Nou, zonder belijdenis doen ben je geen christen. Nee? Nee. Nooit. Natuurlijk, het feit dat je hier vooraan zit, zegt op zichzelf genomen nog niks. En het straks uitspreken van je ja-woord, te midden van gelijkgezinden, is op zichzelf genomen nog geen bewijs dat het met jou wel goed zou zitten. En toch, belijdenis doen is iets gewichtigs. Iets belangrijks, ja, zelfs iets noodzakelijks. Want hoe word ik zalig? Dat gaat in elk geval nooit buiten belijdenis doen om. Want dat is toch wat Paulus wel duidelijk maakt in onze tekst. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema het afleggen van belijdenis des geloofs. Drie vragen daarbij. Wat zeg jij dan? Hoe doe jij dat dan? En waarom moet dat dan? Het afleggen van belijdenis des geloofs. Wat zeg jij dan? Hoe doe jij dat dan? En waarom moet dat dan? Indien gij met uw mond zult belijden. Belijden is dus een Bijbels woord. In de brief aan de gemeente van Rome gebruikt Paulus dit woord in onze tekst voor het eerst. Niet voor het laatst. In het 10e vers komt het ook terug. Met de mond belijdt men ter zaligheid. In Romeinen 14 lezen we het ook. En alle tong zal God belijden, in het 11e vers. En in Romeinen 15 vers 9, waar het ook staat. Daarom zal ik u belijden onder de heidenen. Het is een woord dat tientallen keren voorkomt in het Nieuwe Testament. En het gebruikte woord heeft eigenlijk verschillende betekenissen. Overeenstemmen, openlijk erkennen, toezeggen of ergens vooruitkomen. Belijdenis doen, is dan ook iets Bijbels. Maar wat doe je dan? En wat zeg je daarmee? Nou, daarvoor moeten we ook kijken naar het woord dat gebruikt wordt in de grondtekst. Homologeo. En dat betekent letterlijk hetzelfde zeggen. Dus door het doen van belijdenis neem je dus over wat anderen voor jou al hebben gezegd. Ja, met belijdenis doen worden jullie een naprater. Snappen jullie En in dat opzicht, de kerk zit vol met napraters. Kijk, wij hebben van een naprater vaak niet zo'n best beeld. Immers dan zeggen we dat is iemand zonder een eigen mening. Iemand die maar wat meeloopt met de massa. Dat is iemand die als een papegaai klakkeloos nazegt wat anderen zeggen. En in onze samenleving is creativiteit en origineel zijn, dat is iets waardevols. En er wordt er altijd gezocht naar nieuwe vondsten. En de ontwikkeling van een eigen mening is dan heel belangrijk, waarbij een moreel kompas niet bestaat. Algemene waarheden bestaan niet. En iedereen die moet maar zijn eigen waarheid gaan ontwikkelen. En zeker, het is ook van belang om zelf na te denken. Maar toch is het niet verkeerd als in de kerk napraters zitten. Je gaat nazeggen wat anderen je hebben voorgezegd. Dat je hetzelfde gaat zeggen wat anderen al eerder hebben gezegd. We zouden kunnen zeggen, vanmiddag komen er 14 van zulke napraters bij. En ik zal ook zeggen dat ik dankbaar ben voor zulke napraters. Want, nu maar even in het natuurlijke, zo ben je toch ook groot geworden. Want hoe hebben jullie leren praten? Eerste woordjes. Eerste zinnetjes, alweer zoveel jaren geleden. Misschien dat je er nog wel iets van weet. Je praatte je vader of je moeder na. Zij zeiden het voor, jij nam het over. En zo heb je leren praten. Nazeggen wat anderen jou voorzeggen. Napraten wat anderen eerder hebben gezegd. Zo ligt het er ook in de kerk. In de achterliggende jaren heb je leren napraten. Thuis, op de zondagsschool, op de catechisaties, op zondag, onder de prediking. Weet je nog voor jezelf? Thuis, toen je daar zat op de bank, dat je moeder je voorlas uit de kinderbijbel. Op de zondagsschool, het is net even aangehaald, dat je misschien ademloos luisterde naar het bijbelverhaal van de meester of van de juf. Of die ene catechisatieles, waarin het ging over de drie-eenheid of over het gebed. Daar leerde je na praten. Wat dan? Nou, dat wat de kerk leert. Waar de kerk voor staat. De leer die naar de godzaligheid is. Want dat is jou voorgezegd, dat is je voorgehouden. En wat het dan precies is? Paulus vat het nou eigenlijk heel kernachtig samen. En er klinken daarin twee elementen. Dat Jezus de Heere is, dat is het eerste. En dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt, dat is het tweede. Dat is de kernbelijdenis in de kerk. Jezus is Heere en God heeft Jezus opgewekt uit de dood. Allereerst het eerste. De Heere Jezus. Je mag het eigenlijk ook zo vertalen. Indien gij met uw mond zult belijden dat Jezus de Heere is. Dat is me nogal een belijdenis. Want letterlijk staat er dat deze Jezus Kyrios is. En het woord Kyrios, dat werd in de dagen van Paulus verschillend gebruikt. Het woord werd normaal gesproken gebruikt voor de Romeinse keizer. Maar het woordje werd ook wel gebruikt voor Griekse goden. En in de Griekse vertaling van Hebreeuwse teksten werd die goddelijke naam Jehovah werd vertaald dan met Kyrios. Wie Jezus belijdt als Kyrios, als Heere, mag ik het zo zeggen, die rangt hem daarmee als keizer en als God. En door die belijdenis zeg je dat Jezus de hoogste plaats in je leven dient te hebben. En dat Jezus gehoorzaamd dient te worden. En dat je je hebt te onderwerpen aan Jezus. Dat Jezus je meester is naar wie je hebt te luisteren. Dus het eerste. Jezus belijden als de Here. Maar ook de tweede. Dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Dat is de kern, het hart van het christelijk geloof. De opstanding. Paulus, die wees er al op in een brief die hij eerder had geschreven. 1 Korinthe. Als we daar lezen in het 15e hoofdstuk. Indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. De opstanding van de Here Jezus is dus het fundamentele geloofsartikel van de kerk. Alles loopt daarop uit. Zijn komen naar de aarde. Zijn diepe lijdensweg. Zijn sterven aan het kruis. Zijn begraven worden. En zonder zijn opstanding was er geen hemelvaart en was er geen Pinksteren geweest. Het paasfeit is het heilsfeit waarmee de kerk staat of valt. Want met Pasen is Jezus Christus opgewekt tot onze rechtvaardiging. Toen heeft God de Vader door de opwekking van de Here Jezus uit de doden, heeft hij uitgesproken dat de straf is gedragen, dat de schuld is uitgedelgd, waardoor de dood ook alle rechten heeft verloren. En in het heilsfeit van Pasen kondigt God de Vader als het ware af de vergeving der zonde door het werk van de Here Jezus Christus. Paulus tekent hier het werk van God de Vader, die de Zoon heeft opgewekt uit de dood. God die voldoening eist aan zijn gerechtigheid. God die de zonde niet ongestraft kon laten. God die zijn Zoon stuurde naar deze aarde om rebellerende Adamskinderen zalig te maken. En deze God heeft Jezus uit de doden opgewekt. Hiermee wordt nou heel die christelijke geloofsleer samengevat. Jezus is Here en Jezus is de opgestane, de overwinnaar over dood en graf. En dat is nou wat je leert nazeggen. Wat je leert napraten. Het hele jaar door, tijdens de catechisatielessen, zijn we eigenlijk daarmee bezig geweest. Eigenlijk door al de catechisatiejaren heen zijn al die elementen van de christelijke geloofsleer aan de orde gekomen. Ze zijn behandeld op de catechisatie en je hebt ervan moeten leren. Ja, want je moet wel weten wat je zegt. En je moet wel weten waar je ja tegen zegt. Je kan in de kerk niet zomaar van alles roepen. Je moet wel weten wat je belijdt. Jezus is Here en God heeft Jezus opgewekt uit de dood. En dat is dus wat je gaat nazeggen, napraten. Eigenlijk zeg je daarmee helemaal niet zoveel. In elk geval zeg je daarmee niet iets nieuws. En je zegt zaken die anderen, als het goed is, al lang weten. Maar nu zeg je het zelf. En dat maakt ook het verschil. Nu zijn het niet meer je ouders die het je voorzeggen. Nu is het niet meer de zondagsschoolmeester of een verenigingsleider die jou de zaken in de mond legt. En is het niet meer een dominee of een andere catecheet die als het ware die geloofsleer er wel in wil stampen. Maar nu ben je het zelf die het zegt. Het is je voorgezegd. En nu mag je het na zeggen. Als we dan kijken naar de tekst, dan valt er nog wel iets op. Want je zou toch denken dat bij belijdenis doen nou alles draait om jouw persoonlijk getuigenis, om jouw persoonlijk geloof, om wat jij ervaart, wat jij voelt en wat jij beleeft. Niets van dit alles. Paulus die koppelt de belijdenis doen aan God. Jezus is Heere, God heeft Jezus opgewekt uit de dood. Begrijp je? Bij belijdenis doen gaat het uiteindelijk niet om jullie. Maar gaat het om God. En je zegt iets over God. Wie Hij is. Hoe Hij is. Wat Hij deed. En wat Hij geeft. Belijdenis doen is dus anderen napraten wat die jou hebben voorgezegd over God. Je belijdt dat Jezus de Heere is en dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dat is die eerste vraag, wat zeg je dan? En dan de tweede vraag, hoe doe jij dat dan? Hoe leg je dan belijdenis af? Wat heb je nou daarvoor nodig? Paulus zegt het eigenlijk heel eenvoudig in onze tekst. Je mond en je hart. Allereerst is je mond. Indien gij met uw mond zult belijden. De mond hier dus als het spraakorgaan. En daarmee geef je uiting aan de gedachten die er leven in je hoofd. Je hebt trouwens mensen die niet zulke praters zijn. Die zeggen bijna niks en je moet ze de woorden als het ware uit de mond trekken. En als je als ouders misschien zulke kinderen hebt, of als je als vrouw zo'n man hebt, of als man zo'n vrouw, dan is dat niet eenvoudig. Want dan zou je het eigenlijk wel eens willen uitroepen tegen die ander. Zeg nou eens wat er is, spreek je gewoon uit. En je hebt ook van die mensen die altijd maar wat binnensmonds praten. Je kan ze nauwelijks verstaan. Ze zeggen wel iets, maar je kan er eigenlijk niks van maken. En daarom zeg je tegen hem of haar, doe je mond nou eens beter open, want anders kan ik je niet verstaan. Kijk, in de kerk mag je niet zwijgen. En mag je ook niet mompelen. Je hebt je uit te spreken en je hebt je mond te gebruiken. Je mag niet zwijgen. Nu niet, morgen niet, nooit niet. Oh ja, wie zich uitspreekt, die kan wel van alles over zich heen krijgen. Bedenk het wel, belijdenis doen is niet zonder risico. Die openlijk beleidt te willen buigen voor God en voor zijn woord, die kan wel heel wat over zich heen krijgen. Als je zwijgt, heb je van niemand last. Als je binnensmonds wat mompelt, zullen anderen ook niet hard over je vallen. Dat wordt anders als je je mond open doet. En als je luid en duidelijk je uitspreekt. En als je openlijk belijdt Jezus als de Kyrios, als de Heere. Dat kan wel moed vragen. Zeker als je zou werken of studeren in een onchristelijke omgeving. Of als misschien in je vriendenkring, in de kennissenkring of in de familie, als voor sommigen het christelijk geloof weinig betekenis heeft. Om dan toch uit te komen voor de Heere Jezus. Weet je, in de wereld wordt dat je niet in dank afgenomen. Dat was al zo in Rome. Daar werden de christenen paria's. Ze raakten buitengesloten van bepaalde functies. Ze raakten een aantal vrijheden kwijt. Nou, zo is het ook in onze samenleving. Als jij openlijk belijdt wie Jezus de Heere is, dan krijg je gewis en zeker te maken met tegenstand. Op je werkplek, op de universiteit, in jouw leefomgeving, in je woonomgeving. Kijk, wie het christen zijn voor zichzelf houdt, die heeft daarvan geen last. En wie het christelijk geloof reserveert voor de privésfeer, nou, die kan het er wel heel lang volhouden. Maar dat wordt anders als je kleur bekent. En wees je daarvan bewust. Wie luid en duidelijk Jezus belijdt als de Heere, die krijgt te maken met tegenstand. Straks klinkt dat jullie mond. Ja, als het goed is, luid, helder en duidelijk. Begrijp je wel als ik het zo zeg, dat het me natuurlijk vooral gaat om die strekking die daarachter ligt. Mompel dan niet en praat dan ook niet binnensmonds. Maar kom ervoor uit en spreek je uit al de dagen van je leven. Ja, zo dat allen in de kerk en morgen daarbuiten en overmorgen je ja-woord horen. Maar als het alleen met je mond is, als het alleen uit jouw spraakorgaan komt, dat is tekort. Want het blijkt er ook wel uit hetgeen de Heer Jezus heeft gezegd, als we denken aan die woorden uit Matthäus 7, waar hij het zelf zegt: niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Want een belijdenis met de mond is nog niet alleszeggend. Napraten alleen is niet genoeg. En zo'n belijdenis wil het oprecht en echt zijn, dat die kan nooit buiten de andere lichaamsdelen om. Dat dient door heel je lichaam heen te gaan. En daar zal heel je lichaam en ook je ziel op betrokken dienen te zijn. Kijk, denk maar aan een kind dat gevraagd wordt om netjes te luisteren naar zijn vader of naar zijn moeder. En het lijkt dan heel wat als zo'n kind dan netjes en beleefd ja zegt en ja knikt. Omdat je eigenlijk aan heel zijn lichaamshouding kan zien dat hij er niets van meent. Hij zegt alleen maar ja om van dat gezeur af te zijn, maar straks in de praktijk gaat hij gewoon weer zijn eigen gang. Kijk, aan zo'n jawoord heb je niets. Begrijp je, een oprechte belijdenis gaat dan ook nooit buiten de rest van je lichaam om. Reddend geloof is meer dan alleen het verstandelijk instemmen met de waarheid. Dat zien we toch terug in ons tekstvers. Mond en hart, die dienen samen op te gaan. En daarom zegt Paulus ook dat gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Begrijpen jullie? Het is niet zo dat je vandaag een diploma krijgt uitgereikt vanwege opgedane feitenkennis. En je geeft vandaag ook geen proeven dat je thuis bent in de gereformeerde geloofsleer. Belijdenis doen dient uiteindelijk verder te gaan en dieper te steken dan datgene wat je met je mond belijdt. Kijk, we begrijpen dat allemaal als het gaat over zaken uit het gewone leven. Stel je eens voor dat je iemand hebt, een echte milieufriek. Hij is voortdurend over het klimaat. Hij weet daar alles van. En hij zegt zich grote zorgen te maken over de opwarming van de aarde. Maar ondertussen pakt hij voor elk ritje de auto en gaat hij voor ook korte reisjes met het vliegtuig. Plastic zakjes laat hij gewoon op straat slingeren. Dan zeggen we toch allemaal, zo iemand die is niet geloofwaardig. Dan kan hij van alles roepen met de mond, maar hij meent er in zijn hart niets van. Begrijp je dat daarom bij belijdenis doen niet alleen je mond betrokken is, maar ook je hart. Je hart is het klokhuis van je bestaan. Het commandocentrum van je leven. Het hart als de plaats van je denken, je overleggen, je gevoelen, van je liefhebben. En met dat hart geloof je dat Jezus Christus door God de Vader uit de doden is opgewekt. Dan staat er voor geloof in de grondtekst een woord dat honderden keren voorkomt in het Nieuwe Testament. En het woord heeft eigenlijk verschillende betekenisvormen. Ergens op vertrouwen, ergens geloof aan schenken, aan hechten, zich verlaten op iets of iemand, je aan iemand toevertrouwen. Geloven wil hier zeggen, je verlaten op Gods grote daden in Christus. Vertrouwen dat het offer van Jezus Christus helemaal genoeg is geweest. Geloof schenken aan het heilsfeit van Pasen. Je toevertrouwen en onderwerpen aan Jezus de Heer. En heel dat hart richt zich dan op God, wie hij is, wat hij gedaan heeft, wat hij doet. En begrijp je, voor de echte belijdenis heb je niet alleen je mond, maar heb je ook je hart nodig. Dat is best bijzonder, want onze mond en ons hart, die deugen niet. Ze staan beide verkeerd. Leer Paulus het niet in de Romeinenbrief in een ander hoofdstuk dat ons hart verduisterd is. En zegt hij niet in Romeinen 3 dat onze mond vol is van vervloeking en van bitterheid. Zo zijn we op de aarde gekomen. En dat is wat jullie ouders jaren geleden van jullie hebben beleden. En toen erkenden ze dat er van jullie weinig goeds te verwachten viel. Het hart immers als een broeinest van ongerechtigheden, De mond als de plaats waaruit slechte en goddeloze taal voortkomt. En dan nu wijst Paulus op heel wat anders. Dat er andere taal uit de mond komt. En dat er een hele andere gerichtheid van het hart blijkt. Met uw mond zult belijden de Heere Jezus. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Kijk, en al die jaren door is jullie de christelijke geloofsleer voorgehouden. Het is je voorgezegd, voorgehouden. Als het goed is, is het je ook voorgeleefd. En blijkbaar, anders zaten jullie hier toch ook niet, heeft dat je niet koud gelaten. En heeft dat ook jullie denken gevormd. Wat is het dan een zegen als dan ook het voornemen in je is gekomen om voortaan met heel je wezen, met mond en hart te gaan in het spoor dat de Heere wijst in zijn woord. Het dient dus samen op te gaan. Mond en hart. Je spraak en je gedachten. Wat je zegt en wat er van binnen bij je leeft. Maar dan wel die vraag, waarom moet dat dan? Onze laatste vraag. Want waarom is dan dat belijdenis afleggen nodig? En waarom kan het daar niet buiten? Toch nog weer een keertje terug naar de inhoud van die belijdenis. Jezus is Heere. God heeft Jezus opgewekt uit de dood. Dat is wat als je dat belijdt, Jezus is Heere. Dat wil zeggen, hem komt alle dingen toe. Hem komt mijn leven toe. Zo'n belijdenis is ook niet niks. Want van onszelf behoren we hem niet toe. En vanaf onze geboorte zijn we verbonden aan de boze. Maar in deze belijdenis wordt nou uitgesproken met mond en hart dat Jezus koning is van je bestaan. Dat Jezus koning is van je leven. Welke Jezus? Nou, die Jezus die door God de Vader is opgewekt uit de doden. Die de dood heeft overwonnen. Die de macht van de dood heeft verbroken. Die heeft getriomfeerd over dood en graf. Deze belijdenis, zoals we al zeiden, die dus de kern raakt van het christelijk geloof. En waarom is die belijdenis nodig? Nou, dan moeten we dat brede gaan afzetten tegen de achtergrond van onze tekst. Want in heel de Romeinenbrief gaat het steeds om dat spanningsveld gerechtvaardigd door de wet of gerechtvaardigd door het geloof. Kijk maar in de achterliggende versen. Ging het daar ook weer over. Maar het ging over het opklimmen naar boven. Over het neerdalen naar beneden. Maar daar waar ook een streep werd gezet door de gedachte alsof een mens zijn eigen gerechtigheid kan oprichten door zijn werken. Maar Paulus heeft daar heel nadrukkelijk laten doorklinken dat een mens op geen enkele wijze zichzelf rechtvaardig kan maken door de werken der wet. Hij zegt zelfs dat is een ijver zonder verstand. Wij komen geen spot van die ladder omhoog richting de hemel. En nu klinkt daar die belijdenis. En in die belijdenis klinkt door dat Jezus de Heere is en dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt. En wat zegt Paulus daarmee? De gerechtigheid ligt in hem. De zaligheid ligt in Jezus. Begrijp je? Begrijpt u waarom deze belijdenis nou nodig, ja zelfs noodzakelijk is? Want die belijdenis, die zet nou een streep door al die doe-het-zelf-godsdienst. Want je kan geen belijdenis doen van je netheid, van je ijver, van je ernst, van je serieus zijn, van je inspanning. Als jij van iets van jezelf belijdenis zou moeten doen, kun je geen belijdenis doen. Wij schieten in alles tekort. Met alles van onszelf kunnen wij voor God niet verschijnen. En niets van onszelf kan bestaan voor het heilig aangezicht van God. Maar hier klinkt de belijdenis dat alles in Christus is. Daarmee geeft apostel Paulus aan dat alleen in Christus en alleen door Christus zaligheid te vinden is. En zalig ben je als je daar achter bent gekomen. Als de streep is gezet door jezelf. Als op alles van uzelf de dood moest worden geschreven. Dat je hebt gezien dat ook die vermeende eigen gerechtigheden, dat die tekortschieten voor God. En dat het niet meer is dan een wegwerpelijk kleed. Dat de Heilige Geest je heeft geleerd dat je onmogelijk met je eigen woorden en met je eigen werken jezelf geschikt kan maken voor God. Oh, misschien heb je het wel geprobeerd te bidden, te vasten, tranen te schreien, te smeken, als het ware met een Luther de Pilatus trap op te klimmen. Hoe beter jij je best deed, hoe vaster je ook liep. Het gaat niet met jezelf. Maar hoe heerlijk en hoe eerlijk als de Heilige Geest je dat gaat leren bij een geopende Bijbel. En als die je ook doet verstaan dat niets van jezelf deugt en dat het waar is dat je van je voedsel tot je hoofdschedel toe, dat je melaatst bent van de zon. Maar ook hoe heerlijk en hoe begeerlijk wordt hij als de Heilige Geest dan vanuit de schriften de ogen van de ziel gaat openen voor de Heere Jezus. En dat je gaat verstaan dat de gerechtigheid in een ander ligt, in Christus. En de blijdschap die je dan mag hebben bij een geopende Bijbel. Als je daarin de Heere Jezus als het ware voor je ziet oprijzen. En dat je zijn wonden ziet waarin een verzoening ligt voor al je zonden. En dat je gaat verstaan dat Hij het is die je schuld heeft weggedragen en je ongerechtigheden heeft verzoend. En dat je ontdekt hoe Christus in alles heeft voldaan aan het recht van God. En dat je leert dat zijn offer volkomen genoegzaam is om je te reinigen van al je zonden. En je een geopend zielsoog krijgt waarin je Christus ziet gaan over zijn Via Dolorosa. Dat daar de sporen van zijn lijdensweg voor je gaan oprijzen. Hoe hij zich gewillig gevangen liet nemen in Gethsemane. Hoe hij zich liet binden. En hoe hij zich liet slaan door die geeselslagen. En hoe hij de weg opging naar Golgotha's kruis. Waar hij zich liet vastnagelen aan het vervloekte kruishout. En als je gaat zien dat hij de weg is gegaan die jij had moeten gaan, die u had verdiend. Want immers, zijn striemen, zijn wonden, zijn doodsangst, zijn stervensuur, zijn Godverlatenheid, dat was alles uw verdiende loon. Als de ogen ervoor open gaan en dat je ziet dat God het plaatsbekledend heeft gestraft aan zijn lieve zoon, de Heere Jezus Christus. En dat hij zo de zonden wegdroeg. En dat hij zo de verzoening aanbracht tussen God en een zondaar. Ja, als je dat gaat zien, dan is het toch vol verwondering dat je het gaat uitroepen. Jezus is Heere. Jezus is opgestaan. En nu jaagt de zonde, de dood, mij geen angst meer aan. Begrijpt u? En begrijpen jullie dat daarom aan die belijdenis een belofte zit verbonden? Dat lezen we toch in onze tekst. Zo zult gij zalig worden. Want wie tot deze belijdenis komt, die wordt zalig. De belijdenis dat Jezus de Heer is en dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt. Maar let wel, met mond en hart. Dus niet enkel met je mond. Niet enkel met het verstand. Of met het gevoel. Een mond en hart die aan elkaar verbonden zijn. Geloven ter rechtvaardiging, belijden ter zaligheid. En belijden met mond en hart, dat maakt nou het verschil in deze wereld. En zonder deze belijdenis is er geen zaligheid. Begrijpt u? Begrijpen jullie? Waarom belijdenis doen noodzakelijk is? En dat doet me dan ook direct richten tot jullie. De vraag is natuurlijk wel op welke wijze jullie belijdenis doen. Napraten? Zeker. We zeiden het al, dat is goed. Nazeggen wat de geslachten voor jullie je hebben voorgezegd. Naapen? Nee, dat liever niet. Bij naapers is het toneelspel. En daarbij is het hart niet betrokken. Ze doen maar alsof, en dat is bij hen ook niet echt. En zeker zulke heb je ook in de kerk. Die het allemaal precies weten, die goed toneel kunnen spelen, terwijl hun hart niet is veranderd. Dus niet naapen. Wat dan nog wel? Navolgen. Navolgers van Christus. Hem navolgen. En dat is dus ook hem erkennen als je meester, je aan hem toevertrouwen als de gids van je bestaan. Kijk, straks hoort heel de gemeente jullie ja-woord. En daarna zien we jullie levenswandel aan. Maar God, die ziet mijn hart, die ziet jullie hart, die ziet ons alle hart aan. Dan kunnen we geen naaper zijn. Want dat kan niet bestaan voor God en daarmee kunnen wij niet bestaan voor God. Want God verlangt naar waarheid in het binnenste. En hij ziet het hart aan. En het gaat hem erom wat er leeft op de bodem van ons hart. En daarom wees wel een naprater en een navolger. En nog één keer kijken we daarvoor naar de omgeving van onze tekst. Want wat is dit nou voor een belijdenis? Eigenlijk is dit een reactie van Paulus op het voorafgaande vers. Waarin het gaat om het woord des geloofs. Wat niets anders is als het evangelie. In dat woord komt de zaligheid heel dichtbij. In dat woord komt de zaligmaker naar je toe. En datzelfde woord, dat is toch tot jullie gekomen. Toen je jong was door die kinderbijbel, thuis aan de eettafel, later als de schriften open gingen, op zondagsschool in het catechisatielokaal, op vereniging in de kerk. Jarenlang is dit woord tot je gekomen. Wat heeft het woord bij jullie uitgewerkt? Want alleen dat woord wijst op de vaste grond der zaligheid. Heb je nu voor jezelf geleerd dat het alleen in Christus ligt? Ja, zo. Dat je met je verloren bestaan hebt leren uitgaan tot de Heere Jezus. Dat je je met al je zonden hebt leren wenden tot Hem. Dat er een streep is gekomen door jezelf. En dat je niet langer meer je eigen meester kan zijn. Maar dat je komt onder de genadeheerschappij van een andere Kyrios. Van de Heere Jezus. En dat Hij het voor het zeggen krijgt in je leven. En dat je gaat buigen onder zijn genadeheerschappij. En dat de machten van de zonde en van de dood, dat die een knak krijgen in je leven. En dat je daar niet langer meer in kan vinden. En dat je het gaat belijden. Jezus is Heere. En dat je het gaat geloven. Ja, Jezus alleen kan mij zalig maken. En dat je ziel zich mag vasthechten aan die vaste belofte Gods, die vast en zeker zijn in Christus. Want uiteindelijk, met minder kan het niet voor mij. En met minder kan het ook niet voor jullie. De mooiste belijdenis met de mond stelt uiteindelijk in het licht van de eeuwigheid niets voor als het hart en niet bij betrokken is. Misschien zit je ermee. Misschien zit u of jij ermee. Je wil God graag belijden. Maar je hart komt er zo vaak niet in mee. En in je hart voel je nog zo de trekking naar de wereld. En het lukt je maar niet om in je hart het vertrouwen te stellen op de Heere Jezus. Steeds weer stuit je op dat harde, boze hart. Maar weet je, en weten jullie en u, vandaag is het Pinkster. God, die kan en wil dat stenen hart wegnemen en daarvoor een vlees een hart geven. Dat heeft hij toch beloofd. Ik zal u een nieuw hart geven en ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En in het werk van de wedergeboorte opent hij dat hart dat van nature gesloten is. En hij maakt dat dat hart naar God uitgaat. Vervuld met ootmoed en met schuldbesef. Leunend op het woord des geloofs. Vertrouwend op dat volkomen offer van de Heere Jezus Christus. En zo wordt het hart gericht op die persoon en het werk van de Heere Jezus in zijn sterven en in zijn opstanding. Ja, want buiten het hart om kun je niet delen in de zaligheid. Wij horen aan, God ziet ons hart aan. En wie slechts met zijn lippen belijdt dat Jezus de Heere is, die zal niet zalig worden. Het hart, dat is wat erin moet meekomen. En nu wil God de Heilige Geest, die wil dat geloof werken in het hart. En de werking van die geest, die is ook aan jullie beloofd. Want op jullie voorhoofd staat ook de naam van de Heilige Geest geschreven. En het is God de Heilige Geest, die in je hart wil toe-eigenen hetgeen we in Christus Jezus hebben. En echt zalig, welgelukzalig, gelukkig ben je als je op die Christus leert vertrouwen. Die overgeleverd werd om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dat kan voor jullie, voor ons allen. De Heere wil het werken door zijn woord en door zijn geest. En hij wil niets liever dan dat wij met heel ons hebben en houden, dat we ons toevertrouwen aan Hem die dood is geweest, maar leeft tot in alle eeuwigheid. Opdat je het ze mag nazeggen, dat je een naprater wordt, met een Thomas, mijn Heere en mijn God. Met een Maria, Rabboni, mijn meester. Met een Petrus, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Met een Rut, uw God is mijn God. En met die Moorman van Kandazee, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En zalig ben je. Als je zo belijdenis mag doen. Met mond en hart. Onmiskenbaar. Word je dan een navolger. Dat kan niet anders. Dan ga je in het sporen dat hij je wijst. En dan ga je de voetstappen van Christus drukken. Want je krijgt hem in het vizier. En je wilt hem in alle dingen volgen. Na praters inderdaad en na volgers. Daar is de kerk goed mee. En het is tot je zaligheid. Amen. Ik zou aan jullie willen vragen om van je plaats op te staan. We willen jullie nu in de gelegenheid stellen om in het openbaar belijdenis des geloofs af te leggen. Gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van het geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van uw wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis des geloofs af te leggen. Wij verzoeken u in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift. Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin zult leven en sterven. Ten derde, belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren. En ten vierde belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien wat God verhoede, het mocht gebeuren dat gij u in leer of leven te buiten mocht gaan. Wat is hierop het antwoord van Jacobus Cornelis Hakvoort? Jacob Cornelis, deze tekst uit de 26e psalm, de versen 2 en 3. Proef mij, Heere, en verzoek mij. Toets mijn nieren en mijn hart, want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. Wat is het antwoord van Marretje Hakvoort? Matthea, 84e psalm, vers 3. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Wat is hierop het antwoord van Teunis Hakvoort? Teun, ik zal den weg uw geboden lopen als gij mijn hart verwijt zult hebben. 119e psalm, vers 32. Wat is hierop het antwoord van Marretje Hakvoort de Boer? Maria, op psalm 139, vers 23. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Wat is hierop het antwoord van Pietje Jannetje Hoefnagel? Pianne, de 61e psalm, vers 3 en 4. Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. Wat is hierop het antwoord van Marijtje Anita Verbaan? Margreet, de 4e psalm, vers 8 en 9. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Wat is hierop het antwoord van Antje Bakker? Annette, de 86e psalm, vers 11. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Wat is hierop het antwoord van Jentje Wilhelmina Visser? Jenne Wil, de 9e psalm, vers 2. Ik zal den Heere loven met mijn ganse hart. Ik zal uw wonderen vertellen. Wat is hierop het antwoord van Clara Marjolein Visser? Laura, de 13e psalm, het 6e vers. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal den Heere zingen, omdat hij aan mij welgedaan heeft. Wat is hierop het antwoord van Nathan Ebenezer Uitslag? Nathan, de Heere is mijn sterkte en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Die springt mijn hart van vreugde en ik zal hem met mijn gezang loven. De 28e psalm, vers 7. Wat is hierop het antwoord van Hendrik van Laar? Henk, de woorden uit de 86e psalm, vers 12. Heere mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven en ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Wat is hierop het antwoord van Gerrit Schenk? Gerard, laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. De 19e psalm, vers 15. Wat is hierop het antwoord van Jannie Ali Bos? Jenie, de 119e psalm, vers 35 en het begin van vers 36. Doe mij treden op het pad uw geboden, want daarin heb ik lust. Neig mijn hart tot uw getuigenissen. En wat is er op het antwoord van Leendert Koolmees? Lennart, ook de 119e psalm, maar dan vers 10. Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. De almachtige, barmhartige God en Vader van de Heere Jezus Christus, sterke en bevestige u door zijn Heilige Geest. Amen. Nu gij deze belijdenis hebt uitgesproken, deelt gij als leden met alle rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk. En geliefde gemeente, ontvang deze leden als broeders en zusters. Bemoedig hen door hen te wijzen op de genade, de troost en de kracht die er te vinden is in Christus. Draag hen aan de Heere op in uw gebeden. En daartoe geven de koning van de kerk ons door zijn geest alle wijsheid, liefde en saamhorigheid. Amen. Nou, jullie jongelui een woord. Van jongs af aan hebben jullie geleerd om je lichaamsdelen goed te gebruiken. Immers met je mond praat je en eet je. Met je handen schijf je en pak je dingen vast. Met je voeten loop je over de weg. Met je oren hoor je allerlei geluiden en met je ogen kun je kijken. Maar al die lichaamsdelen, die zijn nu ook nodig in de dienst des Heren. Met je mond heb je God te belijden. Je handen, die je ook hebt te vouwen bij het gebed. Met je voeten dien je te wandelen in Gods wegen. Je oren die je hebt te gebruiken om naar de prediking te luisteren. En je ogen die nodig zijn om de schrift te kunnen lezen. Maar het belangrijkste orgaan in het lichaam is toch je hart. Een goed functionerend hart is immers onmisbaar. Je hart als de motor in je lichaam. En hartproblemen die je leven in gevaar kunnen brengen. Het is jullie misschien opgevallen dat jullie allemaal een tekst hebben meegekregen waarin in elke tekst die woorden stonden, mijn hart. Dan begrijpen jullie wel, dan gaat het niet om je lichamelijk hart. Maar het gaat er om je hart als het centrum van je denken, van je voelen, van je begeren. Jullie hebben net met je mond gesproken. En jullie ja-woord heeft geklonken. Nu komt het wel aan op het hart. Waar gaat je hart naar uit? En waar richt je hart zich op? Want we zeggen toch wel, uit het hart zijn de uitgangen des levens. Het hart omvat heel het leven. We kennen van die uitdrukkingen bij liefdesverdriet. Mijn hart is gebroken. Als je een bijna ongeluk had, de schrik slaat mij om mijn hart. Of bij een mooie gelegenheid dat we spreken over van harte gefeliciteerd. U dient er dus te gaan om het hart, om de hartelijke betrokkenheid op de Heere, om het hartelijke vertrouwen op de Heere, om het hartelijke liefhebben van de Heere. En daarom allemaal ook een tekst met daarin die woorden mijn hart, zodat jullie er ook blijvend bij bepaald worden, dat in de omgang met de Heere het aankomt op het hart. Het is zeker een zegen als jullie het je ouders nu hebben mogen nazeggen. En als jullie met je ja-woord eigenlijk hun ja-woord van jaren geleden hebben overgenomen. Maar uiteindelijk komt het wel aan op die hartelijke keuze. En daarvoor is nodig hartvernieuwende genade. En dat Gods geest werkt in het hart. En eigenlijk elke keer van jongs af aan, toen de Bijbel openging, klonk daar Gods stem. Mijn zoon, geef mij uw hart. Mijn dochter, geef mij uw hart. En als je in je eigen hart die vijandschap waarneemt, is het God de Heilige Geest die dat hart wil vernieuwen. En laat het dan ook voortdurend de bede zijn. Kom in mijn hart, o Heere Jezus. Blijf in mijn hart, o Heere Jezus. Leef in mijn hart, o Heere Jezus. Om zo met heel je hart deze God te mogen betrouwen. En daarom, met je mond zeg je het na. Met je oren hoor je zijn stem. Met je ogen dat je hem mag zien. Met je voeten om hem te volgen. Maar bovenal komt het aan op het hart. Betrouw op hem en heb Christus hartelijk lief. Dat is wat ik jullie allemaal toewens. Een biddend leven, opdat je hart verenigd mag zijn tot de vrezen van Gods naam. Een afhankelijk leven, waarin je met heel je hart je betrouwen mag stellen op de Here. En daarom van harte Gods zegen toegewenst op de rest van jullie levensweg. We willen jullie staande toezingen uit de 37e psalm, het tweede vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in den Heer. Het tweede vers van de 37e psalm en we doen dat staande. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo aan het einde van deze dienst past het om uw naam hartelijk te danken. Voor wie u bent en wat u geeft. Het woord der zaligheid. Het woord als het zaad van de wedergeboorte. Waardoor gij in de mond die belijdenis wil leggen. En dat gij in het hart dat geloof wil leggen. Dat Jezus de Heere is. Hij die door u de Vader is opgewekt uit de doden. O geef dat deze belijdenis door deze jongeren, ja kon het zijn door ons allen, met mond en hart beleden mocht worden. En zo danken wij uw naam en bidden wij u om uw zegen. Als we van hier gaan, als we het kerkgebouw verlaten, en als het dan aankomt op de uitoefening van het jaarwoord in de praktijk van alle dag, wilt u deze jongeren vervullen met uw Heilige Geest. Dat zij weten te spreken als ze ter verantwoording worden geroepen. Dat ze weten te handelen en te wandelen in uw weg als het erop aankomt. Gedenk hen. Gedenk ons allen. Ook onderweg naar de tweede Pinksterdag. Wilt u ook dan in uw huis wonen en werken door woord en geest. Wilt u zo met een ieder van ons gaan. Aanvaard onze dank voor het goede wat gij gaf. In uw naam is het toch waard om geloofd, gedankt en geëerd te worden voor alle dingen die u ons geeft. En dat in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het 10e vers. Op Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Vers 10 van de 68e psalm. Ga heen in vrede, met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.